Hey beste luisteraar, ik ben Emma.
En ik ben Anke. Wij zijn twee gepassioneerde seksuologen.
En wij kregen het gekke idee om een podcast te starten over seks, relaties en intimiteit.
Jullie mogen van ons elke 10 dagen een nieuwe aflevering verwachten.
Waarin we zullen proberen taboes te doorbreken en jou te informeren.
Klopt helemaal, Emma. En heb je vragen of suggesties voor ons? Stuur die dan gerust door via ons e-mailadres seksualiteit@hotmail.com.
Of slide in onze DM's op Instagram. Je kan ons vinden onder de naam Seksualiteit, geschreven als in tijd van het uur.
En deel ons gerust, hè. Daar maak je ons erg gelukkig mee.
Klopt. En voor nu, heel veel luisterplezier. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Seksualiteit. Ja, leuk om terecht te zijn.
Ja, we hebben er ondertussen 2 afleveringen op zitten. Eentje van Ben ik normaal? En dan nog eentje over de seksuele rem en de seksuele gas.
Ja.
Toch wel heel wat positieve reacties ontvangen, hè, Emma?
Tof, hè?
Ja.
Want het was echt wel spannend, vond ik, om dat zo online te zetten. Niet wetende van, ja, gaan mensen luisteren? Of dan denk je alweer zo van, gaan ze het niet belachelijk vinden? En ga ik wel de juiste info geven? En...
Ja, en vooral die eerste aflevering was dan online gekomen. En mensen waren echt heel positief. En ook echt van, oh, ik had wel een slechte dag. En ik heb jullie podcast geluisterd. En ik voel me ineens echt beter.
Ja.
Dus dat was superleuk om te horen. Maar dan heb je wel zo wat gevoel van, oeh, de lat is gelegd. En we moeten... Onze volgende aflevering moet ook wel supergoed zijn.
Ja, dus toen had ik alweer stress voor de 2e aflevering, maar ik dacht, ja, het is wel weer iets helemaal anders dan de 1e. Maar ja, ik heb het gevoel dat we like, wel onze draai in het podcasten wel aan het vinden zijn, ook in het researchen zo doen.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat is super tof, hè?
Ja, en ook echt mensen die aangeven van, oh, die aflevering van de seksuele rem, de seksuele gas, amai, dat heeft mij echt tot inzicht gebracht van, over mijn eigen seksualiteitsbeleving.
En dus, daarom doe het, toch?
Ja, dat is toch wel het grootste doel, hè? Om mensen zo die dingen bij te brengen.
Ja, en echt hartverwarmend vind ik... Allee, ik weet nog, 1 bericht kreeg ik. Ik stond in de badkamer s'ochtends mee klaar te maken om naar het werk te gaan. En we kregen zo'n bericht van een van de luisteraars. Die zei van, ja, ik had een slechte dag en ik voelde mij echt beter. En ik weet niet, ik was ook zo nog maar wakker en ik was wel emotioneel. En ik dacht echt, oh, mijn hart is zo warm dat iemand dat zegt. En daarvoor doe ik dat echt, dat mensen er toch... Al is maar... mini beetje, of 1 iemand, dat we toch zoiets losmaken.
Ja, absoluut. Ja.
En dan nog iets waar ik super enthousiast over ben, dat ik toch even wil delen. Ik luister dus al lang, echt al maanden of jaren, ik ben niet zo van tijd in zat, maar echt al lang, naar mijn favoriete podcast, met voorbedachte raden. En ik ben zo een stiekeme true crime fan. En ik luister daar al kei lang naar. En dat was ook de eerste podcast dat ik ooit begin luisteren ben. En het is ook van een West-Vlaming en zijn vriendin dan. En ik vind dat zo tof. En zij hebben mij zo wat de podcastwereld leren kennen, omdat ik daar zo bijgekomen was. En sinds dat ik podcast luister, heb ik altijd al zoiets gehad van, ik wil dat misschien ook ooit wel doen. Mm. Dus ergens zijn ze zo'n beetje mijn voorbeeld zo. En ze zijn ons bijgevonden op Instagram. Daar was ik al super enthousiast over. Ik had zo direct een screenshot doorgestuurd naar Anke. Dus daar was ik al mega blij mee. En dan hebben ze ons nog een keer een shout-out gegeven in hun aflevering en in de laatste nieuwe aflevering ook. En dat vond ik zo tof. Dus Laurentijn, de host van die podcast, stuurde ons een berichtje van, is dat goed als we jullie vernoemen? Ik heb net geluisterd naar de 1e aflevering en ik ben helemaal mee. En ik dacht, oh my god, yes. Dat is echt
kei mijn grootste idool.
Ja, misschien wel een beetje. Ja, oké, tof.
En veel mensen die ons ook vernoemen, dus dat is echt superleuk, hè?
Ja.
Zo in hun, op Instagram en...
Ja. Tof.
Oké. Okay. Dus dankjewel, allemaal.
Dank u, lieve vrienden.
We gaan verder, hè?
Ja.
Sowieso.
Ik heb de draad helemaal te pakken.
Ik heb de smaak.
Of de smaak.
Oh, ik ga het weer verbeteren. Trouwens, daar hebben wij ook keiveel reactie over gehad. Over pijn in mijn mild.
Ja.
Blijkbaar is dat echt een ding, dus mijn excuses aan alle mensen die dat zeggen... Emma begon al serieus aan zichzelf te twijfelen, maar dus het is een ding, het bestaat.
Ja,
ik zeg gewoon echt. Steek in mijn zij, maar Emma zegt pijn in mijn mild.
Ja, en niet alleen Emma, ook echt heel veel andere mensen blijkbaar. En daar ben ik heel blij mee. Dankjewel voor jullie berichtjes en om mezelf vertrouwen terug een beetje omhoog te helpen. Maar goed, we zijn al eigenlijk bijna 5 minuten aan het brabbelen. Laat ons beginnen over de aflevering, hè?
Ja. Vandaag gaan we iets bijleren.
Iets bijleren.
Over SOAS.
Ja. toch wel een belangrijke om te behandelen, vind ik.
Ja, eigenlijk is het zo belangrijk om te beschermen tegen SOA's. En dat is ook maar één ding dat daartegen beschermt.
Ja.
En dat is de... De condoom, hè. Ja. Maar ja, ik hoop dat iedereen dat ondertussen wel weet.
Ja, als je dat nog niet weet, dan...
Maar nee, we judge je daar niet
over. Oké, sorry. Soms...
Het is niet erg als je dat niet weet, maar dan weet je het bij deze.
Ja. En dan moet je in je oren knopen en mag je nooit meer vergeten.
Klopt.
De enige manier om een SOA te voorkomen is...
Een condoom dragen.
Want zelf ook tijdens orale seks, hé. Dat is ook iets dat heel veel vergeten wordt. Dat mensen dan orale seks hebben zonder condoom en dan het condoom boven gaan voor de penetratieve...
Oh, oei. We zijn overal zo woorden aan het vallen.
Echt, we gaan ons moeten herpakken. Voor de penis- en vagina-seks. Dan gebruiken ze daar wel een condoom voor, maar eigenlijk kan het al te laat zijn als je orale seks hebt gehad. Dus bij deze, denk eraan bij alle vormen van seksualiteit. Ja. Vanaf wat er eigenlijk lichamelijk contact is met de geslachtsdelen of met de mond, dan kan het zijn dat er een SOA komt.
Ja, ook bij anale seks. Hè. We merken dat eigenlijk... Ja, de rand van je darmwand is iets kwetsbaarder. Mm-hmm. Wat maakt dat daar sneller wandjes op komen en dat dat ook sneller de bloedbaan kan...
We hebben er alle twee van.
...kan binnendringen. Hè. Dus zoals HIV, dat maakt ook dat homoseksuele mannen, dat daar iets meer voor kwam.
Ja.
Dus daarbij ook gebruik eventueel een condoom, maar ook overmatig veel glijmiddel. Ja. Dat je dat ook wel...
Ja, dat je trekt en dat je niet scheurt. Ja. Eigenlijk om het simpel te zeggen. Oké, misschien dat we beginnen met de meest voorkomende SOA in Vlaanderen.
Ja, of misschien waarom dat mensen zich laten testen. Dat is misschien nog wel een interessante.
Dat is misschien interessant om eerst te doen.
Maar hetgeen wat ik zo wat wou aanhalen, is dus als je al de stap hebt gezet naar de huisarts. Ik heb gevonden waarom dat de mensen, of de meest voorkomende redenen waarom mensen zich het meest laten testen.
Mm-hmm.
De eerste reden, wat misschien ook wel het meest logische is, als je symptomen hebt.
Ja.
Maar de tweede reden is dat 33% laat zich op eigen initiatief of op initiatief van de huisarts testen.
Applaus voor
dus
die
33%. Dus ook wel
33%. Ja.
Maar dat zijn natuurlijk wel diegenen die al de stap hebben gezet naar zich laten testen. Hè?
Ja, ja.
Dus ja, dat is wel wat dubbel, want we weten niet diegenen die zich niet laten testen.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay, ja.
En dan SOA bij de partner.
Ja, is ook. Okay.
Ja, logisch natuurlijk moet je dan ook laten controleren.
Hè? Ja, absoluut, absoluut. Ik denk ook dat er veel getest wordt onder jonge vrouwen in het kader van een zwangerschap. Hè. Dus heel veel jonge vrouwen, ook onder mijn vriendin, hè, die hun er eigenlijk nog nooit hebben laten testen. Die dan zeggen, ah, we willen proberen om een kindje te krijgen. En die dan pas al die testen ondergaan. Terwijl eigenlijk, ja, zou je het moeten doen telkens als je een nieuwe partner hebt, waarmee je onveilig, als in zonder condoom, wil vrijen. En dat is ook een fout, is veel te hard. Hè. Maar iets dat we zien, koppels, nieuwe koppels, vrijen in het begin met condoom. En plots, als ze voelen van, hé, dit is serieus, laten ze het condoom weg, zonder hun er te laten testen. En dan denken ze, ja, maar ik heb geen jeuk, of ik heb geen dit, of ik heb geen dat. Mm-hmm. Maar je gaat straks ook wel horen, heel veel SOA's hebben gewoon geen symptomen.
Geen symptomen, nee.
Terwijl ze er wel zijn, en wel worden doorgegeven. Hè.
Ja.
En met uitstek is ook chlamydia dan?
Ja, dat wou ik net zeggen.
Ja.
Daar zijn heel weinig symptomen, hè, bij chlamydia.
Ja, 80% van de vrouwen heeft geen symptoom.
Maar dat is enorm veel,
dat is zot, hè.
Mm-hmm.
En dan weet je niet dat je het hebt en geef je het door. Ja.
Ja, klopt. En chlamydia is echt bij uitstek de meest voorkomende SOA. Hè. We zien ook een piek tussen de 15- en 29-jarige vrouwen.
Mm-hmm.
Maar echt wel piek op 2024.
Ja, zot, hè.
Dus dat is echt onze leeftijd ook, hè.
Mm-hmm. Helemaal. Ja, het is 65 per 100.000 inwoners. Voor een positieve test op chlamydia. Dat is veel, hè?
Ja, dat is veel. Maar natuurlijk, je zit met die oudere leeftijden, hè? Dus dan zou eigenlijk de piek liggen op de jongere leeftijden. En waarschijnlijk trekt die een oudere leeftijd...
Het wel naar beneden. Ja, het is heel veel voorkomende SOA, hè?
En we willen ook weer niemand bang maken. Maar als je chlamydia niet detecteert en niet behandelt... Zijn er toch wel ernstige gevolgen aan verbonden?
Absoluut, absoluut. Terwijl dat eigenlijk makkelijk te behandelen is. Misschien beginnen we even eerst met, voordat we naar de behandeling gaan met de symptomen. Hè.
Ja.
Dus zoals dat al zei, 80% van de besmette mensen heeft geen klachten.
Mm-hmm.
Vrouwen hebben vaker geen klachten dan man. Maar over het algemeen is het zo dat die bij meer dan de helft van de gevallen niets van klachten heeft. Stel dat er wel klachten zijn, dan is dat meer of een andere vaginale afscheiding bij vrouwen. Bij vrouwen zie je soms ook tussentijds bloedverlies of wel een verandering van menstruatiepatroon. Kortere tussenperiodes, langere menstruatie, tussenbloeding. We zien ook pijn of bloedverlies tijdens of na het vrijen. Komt ook voor bij chlamydia.
Ja.
En zo wat een vage, sluimerige pijn wordt het vaak omschreven in de onderbuik. Zo wat een ongemakkelijke onderbuikpijn is ook, kan ook wijzen op chlamydia. En een ontsteking in het bekken. Dan voel je dan echt zoals ontstekingspijn, als je knie ontsteekt of je tand ontsteekt, maar dan zo wat meer in het bekken.
Zeurende pijn.
Ja, zo snijdend, zo dat soort pijn.
Maar op zich, dat zijn vage klachten, hè?
Zijn vage klachten, hè?
Die bij heel veel dingen ook wel voorkomen.
Ja, zeker zo van die klachten als je menstruatiepatroon verandert. Bitter weinig mensen zitten perfect op de cyclus, hebben een beetje een wisselend patroon, zowel een ongeveer.
Ja.
Iedereen heeft wel een keer last van een tussentijdse bloeding. Ja, pijn of bloedverlies tijdens het vrijen doet ook niet direct een alarmbel rinkelen. Het is eigenlijk heel minieme klachten.
Ja.
En ook bij mannen zijn de klachten minime. Dat zijn vaak zo wat doorschijnende of wettige afscheiding uit de penis.
Ja. Dat is trouwens het grote verschil. Misschien moeten we dat ineens even aanhalen. Gonorree, dat is een andere SOA. Die heeft eigenlijk exact dezelfde symptomen als chlamydia. Maar het duidelijke onderscheid ligt daarin dat je een soort geel-groene afscheiding uit de penis hebt. Komt ook meer voor bij mannen. 78% denk ik dat het was. Dus iets minder bij vrouwen. Maar dat is wel het duidelijke onderscheid tussen beiden.
Klopt. Ja. Dus zoals Anke zegt, bij chlamydia is dan wel een witachtige afscheiding. En bij gonorree is een groen-gelige afscheiding. En dan de andere symptomen dat ik nu ga noemen, ze gelden eigenlijk ook voor beide SOA's. Dat is een pijn- en branderig gevoel tijdens het plassen. Wat dat ook weer zo'n vaag symptoom is. Ongemakkelijk gevoel tijdens de zaadlozing. Weer vaag, want ongemakkelijk, wat is dat?
Yeah.
Dat is niet pijn, dat is gewoon ongemakkelijk. Ja, vanaf wanneer is iets ongemakkelijk?
Eerder vergelijken met misschien hetgene wat je vooraf voelde. Als je zoiets voelt van, oh, daar zit wel een verandering in. Ik voel me er nu anders bij dan van tevoren.
Ja, dan laat je best testen. Yeah. En dan pijn in de balzak is ook iets dat aanwezig kan zijn. Maar opnieuw, bij chlamydia heel vaak geen symptoom of heel minim. Bij gonorree exact hetzelfde, maar daar is het grote verschil. Het wordt bijna altijd wel gevonden, omdat er één duidelijk symptoom is, zijnde die groen-gele afscheiding.
Ja, inderdaad.
Dus dat is wel...
Ja, dat is in de volksmond een druiper, hè. Dat is maar ik vind dat wel druiper,
Slechte naam, hè.
Ja, ik vind
dat gekozen.
Geen idee.
Ik snap wel waar dat komt, hè.
Ja.
Maar dat zijn dus wat de klachten, als er eventueel klachten zijn.
Ja.
Het kan ook na orale seks. Niet onbelangrijk. Je kunt ook chlamydia in de keel krijgen. Ja. Dan heb je zo wat ontstoten amandelen, keelpijngevoel. Opnieuw, tegen dat je frank valt, dat dan geen keelontsteking is, maar chlamydia, kan het ook al ver gevorderd zijn.
Klopt, dus op zich. Inderdaad,
En dan, iets dat ik ook gevonden heb, er is een nieuwe variant van chlamydia, die heel vaak gevonden wordt bij homoseksuele man of mannen die seks hebben met andere man. Male seks with male.
Ja.
Dus mannen die seks hebben met andere man of als ze homoseksueel zijn of niet, maakt niet uit. En dat is lymphogranuloma venereum. Dus dat is beter gekend als LGV.
Ja.
En dat is echt een heel agressieve variant van chlamydia. Moeilijker te behandelen. En ernstigere gevolgen. Dus op zich, niet min, hè. Want op zich, de gevolgen van gewone chlamydia zijn al heftig. Dat kan bijbalontsteking zijn bij een man, wat dat heel felle pijn teweeg kan brengen.
Ja, zwelling en zo.
Zwelling in de... Dan ontsteking in het kleine bekken. Zowel bij man als vrouw. En bij vrouw, dat staat ook gekend onder de naam pelvic inflammatory disease. Wat dat eigenlijk wel gewoon zeggen... Dus een ontsteking van het bekken.
Ja.
En dat kan dan eigenlijk zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid. Dus door die ontsteking heb je samenkleving binnenin aan je seksuele organen. Wat dat ervoor kan zorgen dat je vruchtbaarheid weg is zelf.
Oké,
Dus dat is niet te onderschatten, die gevolgen. voor zoiets wat dan nog soms afgesteld wordt als banaal.
En wat je echt wel kunt voorkomen, hè?
Ja.
Ja.
En genezen.
En genezen. Want het is echt heel gemakkelijk om chlamydia te genezen. Dat vraagt gewoon een antibiotica-kuur.
Mm-hmm.
Net zoals gonorree, ook een antibiotica-kuur. Ik heb nog een visje datje. Vroeger, als gonorree werd vastgesteld, dan staken ze een echt superwarme ijzeren tang in de anus.
Echt?
Echt van 45 graden.
Met welk doel?
Ja, om die bacteriën allemaal te doden.
Oké, maar dat hielp niet.
Dat, ja, nee, hè.
Nee.
Of ja, misschien wel, maar dat is gewoon omdat je alles inwendig kapot maakt.
Oh my god.
Ja.
Wauw, ik wist niet dat dat een dingetje was.
Ja. Dus het is nu wel veel makkelijker behandelbaar dan vroeger.
Nu is het eigenlijk niet meer zo erg. Je pakt een pilletje, je laat je controleren, je pakt een pilletje en je zit er vanaf.
Ja, het is ook wel belangrijk dat je partner mee behandeld wordt. Hè? Want het is niet dat je het één keer hebt gehad, dat je het niet meer kunt krijgen.
Nee, nee, je kunt het eigenlijk, als je je partner hem niet behandelt, hem of haar niet behandelt, kun je eigenlijk elkaar constant
besmetten.
Ja, en dan raak je ook nergens heen. Mm. Dus het is wel belangrijk dat eigenlijk alle partners, sekspartners van het afgelopen half jaar verwittigd worden, nee?
Nu, ja, ik denk niet dat dat altijd even gemakkelijk is.
Nee.
Stel, je hebt in Leuven op kot een wild nachtje gehad met een jongen en je moet die, of mijn meisje natuurlijk, en je moet een paar dagen later een SOA-test laten afnemen en je blijkt, ja, chlamydia of gonorree te hebben. Daar bestaat dus een app voor, Emma. Partner Alert noemt die. Je kunt gewoon op Google Partner Alert, dus echt van, hè,
alert.
Intikken en daarin komt dus echt, dan moet je gewoon ingeven van ik ben positief en zo wie dat je allemaal contact hebt gehad en dan wordt dat automatisch gestuurd naar die persoon.
En anoniem, hè?
Anoniem.
Ook wel een belangrijke. Dan kan je gewoon een berichtje sturen naar je ex-sekspartner, zo van, hallo, je hebt seksueel contact gehad met iemand. Kan zijn dat ze dat wel weten wie dat dat is, maar dan moet je toch tenminste zelf niet sturen, hey, ja, sorry, maar... Mm. Ja.
Het is eigenlijk zoals die corona-alert nu, hè?
Ja.
Dan krijg je ook een melding als je een risicocontact. Maar blijkbaar, je huisarts is daar ook meestal toe bereid om die mensen te contacteren.
Ja, heeft je een anonieme brief, kunnen die dat ook doen. Dus op zich, er zijn zeker opties. Als dat hetgene is dat je tegenhoudt, ja, laat u daar alsjeblieft niet door tegenhouden. Want er zijn opties waardoor dat die arts of via die app... Eigenlijk op een redelijk anonieme manier. Want stel je maar voor, hij zegt een wild nachtje, maar stel je voor dat je wild semester hebt op kot in Leuven of in Gent of in Antwerpen.
Ja, klopt. En je hebt meerdere, ja.
Ja, dat is niet fijn om te doen, hè.
Nee.
Terwijl je daar eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Mm. Want het is niet zo dat je, ja, om een SOA te hebben, dat je moet superveel verschillende sekspartners gehad hebben. Mm. Het kan zijn dat je ene keer... pech hebt gehad en dat je besmet bent geraakt, dat kan, hé.
Het risico is iets hoger, maar natuurlijk, hoe meer mensen dat jij seksueel contact hebt, hoe groter de kans is dat daar misschien één iemand wel een SOA van heeft, hè.
Exact. Maar net hetzelfde als hoe meer mensen in contact komt, hoe meer kans je hebt om corona te krijgen.
Ja, dat is juist hetzelfde, hè.
Eigenlijk komt dat helemaal op hetzelfde neer.
Ja. Maar toch is er vaak nog wel zo wat... een patroon, hè, dat je zo... Ja, daar zit echt wel schaamte rond. Dat je zo moet bekennen dat je een SOA hebt.
Ja. Ja, het is ook niet leuk, hè.
Nee.
Het is, ja, er hangt sowieso al veel schaamte rond seksualiteit. Laat staan dan nog rond een ziekte veroorzaakt door seks.
Ja.
Ja. Er hangt er nog zo'n schaamte en zo'n taboe rond. Terwijl dat eigenlijk... Ja, dat je er zo weinig kan aan doen. Mm-hmm. Je kan er iets aan doen. Een condoom gebruiken, tuurlijk. Maar... Ja, dat je er zo weinig vanzelf in de hand hebt.
Inderdaad.
Wist je ook, als je zwanger bent en hebt chlamydia,
mm-hmm.
dat dat ook perfect kan behandeld worden?
Ah, ja.
Dus dat je eigenlijk ook gewoon een antibiotica-kuur krijgt. En dat dat eigenlijk geen schade op de baby heeft.
Oké.
Dus als je zwanger bent, is het ook belangrijk dat je wel laat testen. Nu, standaard wordt dat wel gedaan, door de gynaecologen. Maar zeker als het niet wordt gedaan, dat je er nog een keer extra naar vraagt. Want het kan perfect behandeld worden. Terwijl dat... Het kan wel zijn, als je bevalt, doordat die baby eigenlijk door het vaginaal kanaal gaat, dat die baby wel een infectie heeft van chlamydia. Dat kan bijvoorbeeld op die oogjes of in dat mondje terechtkomen, door het contact met die vagina. Dus dat kan wel zijn dat dat schadelijke effecten dan heeft op de baby. Dus het is belangrijk, als je vermoeden hebt om het te melden, zodat je zeker op tijd kan behandeld worden. Goed.
Okay, dus dat was chlamydia, gonorree.
Ja.
Gonorree eigenlijk... exact dezelfde symptomen, buiten de belangrijkste. En dat is...
het groen-gele vocht.
Ja.
uit de penis of uit de vagina. Hè.
Ja.
Je kunt aan je sliep ook ontdekken als meisje.
Mm-hmm.
Kan ook, hè.
Mm-hmm. En de behandeling is exact hetzelfde. Ja. Ook met antibiotica.
Easy.
Mm-hmm.
Toch?
Klopt.
Vind ik ook.
Om veel erger te voorkomen.
Ja, voilà. Voilà. Mm-hmm. Dus laat u testen. Ook als je eigenlijk geen symptomen hebt, laat u toch nu en dan een keer testen. Als je wisselt van partners, laat u testen voordat je beslist om met je vaste partner zonder condoom te vrijen. Want het houdt niet veel in om je te laten testen.
Mm-hmm.
En eigenlijk kan je echt wel groter leed voorkomen. En ik denk dat nog veel te weinig, dat mensen er nog veel te weinig van bewust zijn. Dat het eigenlijk perfect kan zijn dat je jaar rondloopt met een SOA en er niks van merkt, maar ondertussen dat je van binnen wel dingen aan het kapot maken bent. Mm-hmm. Maar dit gezegd zijnde, tijd voor de volgende.
Mm-hmm. Ik ben niet zo fan van de naam.
Ik weet
van de volgende SOA.
Ja, ik weet al welke dat er gaat komen, de vratten.
Ja.
Ja.
Genitale vratten. Of het humaan papilloma virus.
Dat klinkt al ietske medisch beter dan genitale vratten.
Ja, het klinkt wel extreem. Ja, ja. Je kunt het dus overkrijgen door huid-op-huidcontact.
Ja.
Ja, dus dat is wel een SOA die heel snel overgedragen kan worden.
Super
besmettelijk. Ook al ligt je naakt tegenover elkaar. Ja, dus dat is wel eentje die daar
mega besmettelijk is eigenlijk gewoon.
Mm, klopt. 8 op 10 mensen komt ooit in aanraking met humaan papillomavirus. Dus dat is best wel veel.
Maar 8 op 10.
8 op 10, hè. Maar het belangrijke is wel om te vertellen dat er meer dan 100 types zijn van humaan papillomavirus. Dus je hebt verschillende typetjes. Er zijn types die genitale vratten dan echt veroorzaken, maar ook sommige die zelfs niks veroorzaken. En dan is er ook nog wel een belangrijke om te vertellen. Er zijn 3 types die kanker kunnen veroorzaken. Ja. Dus die kwaadaardig kunnen uitdraaien. Dus dat is ook wel een belangrijke. Veel van de luisteraars zullen waarschijnlijk op jonge leeftijd ook wel 3 spuitjes gehad hebben. De vaccinatie.
Dat is zo begonnen rond onze generatie.
Ja.
Dus ik denk iedereen dat jonger is dan ons, had er zeker wel over gehoord hebben of mee in contact gekomen zijn. Mensen die ouder zijn dan ons, misschien net niet meer.
Mm. En dat zijn dus spuitjes die eigenlijk tegen baarmoederhalskanker zijn, die inwerken op die 3 virussen die kwaadaardig kunnen ontaarden.
Klopt.
Belangrijk vind ik wel, toen ik dat spuitje kreeg, heb ik wel 0 uitleg gekregen over... Want blijkbaar, je moet dat dus ook krijgen voordat je seksueel actief bent, omdat natuurlijk je kunt al in aanraking gekomen zijn met het virus. En dat werd zo wel gezet bij u, maar eigenlijk werd daar toch echt niet over gepraat. Was dat bij u wel het geval?
Dat was gewoon... want nu wordt dat standaard op de school gegeven, hè, die spuitjes.
Ja.
Maar toen dat ik jong was, ik weet niet hoe dat bij jou was, was dat echt nog, je moest daarvoor specifiek naar de huisarts gaan. Ik ben heel blij dat mijn mama dat toen gezegd heeft van, we gaan dat doen. Maar dat was echt gewoon, we gaan naar de huisarts, 3 spuitjes tegen baarmoederhalskanker. Ah ja, oké. Okay. En dat is binnen en buiten, je krijgt je spuitje. Een paar weken later moet je dan teruggaan voor je tweede spuitje. En dan een beetje later voor nog een. Maar nooit gezegd dat je nog niet seksueel actief mag geweest zijn. Nooit een beetje uitleg gekregen over het humaan papillomavirus.
Dat dat eigenlijk ook een SOA is.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. En dat je het ook... Ja, het is een heel breed virus. Het is een heel groot virus. Het is echt corona maal 1000. Van rood. Het is een groot virus. En de genitale vratten is een gekende SOA. Maar zo weinig mensen weten dat dat eigenlijk humaan papillomavirus is. En dat dat maar 1 type daarvan is.
Mm-hmm.
Maar dat is wel de meest gekende als SOA. He?
Ja.
De genitale vratten.
Ik denk dat mensen het ook gewoon moeilijk vinden om die link te leggen tussen een SOA krijgen en dat dat kan uitmonden in kanker.
Ja. Ja.
Dat is echt een link dat je eigenlijk niet echt kunt leggen in je hoofd, volgens mij.
Nee,
ja.
Dat is zot, hè.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel, dat is misschien dan een beetje beter nieuws, want die 8 op 10, dat schrikt wel super hard af. Van die 8 op 10 mensen die in contact komen met HPV, heeft 1% van de persoon die vratjes.
Ja.
Dus 1%, dat is dan alweer gelukkig minder.
Dat is best laag, inderdaad. Mm-hmm. Ja. Tegenwoordig is het ook zo dat de vaccinatie ook voor jongens ingevoerd is. Dus vroeger waren het enkel meisjes, maar nu zijn de jongens er ook bijgekomen. Dus dat is een goede zaak, hè?
Absoluut. Dan de symptoom van de genitale vratten. Lelijke naam, maar dat is een symptoom. Zijn echt wel echt vratjes dat voorkomen op de geslachtsdelen en eventueel ook rond de aars. Dus overal waar dat slijmvlies is, dus dat niet gewoon huid is, maar echt zo dat meer roziger slijmvlies, daar kunnen die vratjes op terechtkomen. En dat is eigenlijk ook een heel onregelmatige vorm. Ze noemen het ook soms wel bloemkoolgezwellen. Dat is nog zo'n lelijk woord voor zoiets, maar dat zijn dus echt... Het kunnen hele kleine vratjes zijn. Het kunnen ook uitgroeien tot grotere. En dan hebben ze inderdaad zowel wat die bloemkoolachtige vorm. Ze gaan zo like wat over elkaar. En ja, precies like een bloemkool echt die zo samengeplukt is. Maar het kan eigenlijk ook gewoon voorkomen in de vorm van kleine bultjes. Of uitsteekseltjes zo. Lelletjes precies. Als dat een woord is. Of
lelletje.
Ja. Ja, maar zo wel. Dus. Zo kan dat ook tot uiting komen.
Of en dat pakt al wat kimpische woorden over.
Lelleke is een lelleke. Lelleke. Oké, maar goed. Het kunnen ook zelf rode stipjes zijn gewoon.
Mm-hmm.
Zot, hé. Dus het kan echt mini vratjes zijn.
Ja.
Ze kunnen ook inwendig zitten. Dus in de vagina, in de anus. Ze kunnen er ook in zitten. En dan zijn ze onzichtbaar.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel een belangrijke. Opnieuw kan dat een soa zijn zonder duidelijk symptoom. Kan zelf in de urinebuis zitten.
Ja.
Zot, hé. Dus dat plassen moeilijker gaat dan dat in de urinebuis kan zitten. Er kan wel jeuk, pijn of branderig gevoel optreden. Dus dat is, ik denk dat jeuk altijd ergens een alarmsignaal is.
Ja. Als je branderigheid en zo voelt, ja.
Voilà. Mm-hmm. Vanaf dat er iets verandert, eigenlijk iets niet meer comfortabel is, is een signaal om je te laten onderzoeken. Mm-hmm. En dat kan heel vaak makkelijk opgelost worden.
Ja.
En die vratjes ontstaan meestal een paar weken na het contact. Dus zit daar wel even een latentieperiode tussen. Een periode dat je geen symptomen hebt, maar dat je dus wel al besmet bent. En die vratjes zijn mega besmettelijk. Like dat je zegt, je moet er maar tegen liggen met je huid. En je kunt prijs hebben.
Mm-hmm. Ja.
En het heeft ook bepaalde gevolgen, de HPV-virus. Maar goed om te weten is dat heel veel vormen eigenlijk ook spontaan door het lichaam worden verslagen.
Ja.
Dus er zijn heel veel vormen van HPV die eigenlijk like een verkoudheidsvirus door je lichaam worden verslagen.
Ja, door je weerstand. Hè? Voilà. Je lichaam begint daartegen te vechten, want dat is iets vreemd. Dus ja.
Mm-hmm. Mm-hmm. En dat die zo eigenlijk verdwijnen.
Okay.
Dus dat kan.
Mm-hmm.
Maar het kan ook zijn, als je die vratjes effectief hebt, moet je die wel laten behandelen.
Ja. Ja. Mm-hmm.
En dat zijn twee types. Dat zijn wel laag risicotypes. Dat is misschien ook belangrijk om te zeggen. Die vratjes zijn niet de types die kanker veroorzaken.
Nee, klopt. Ja, dat zijn er 3 uit de 100, hè, verschillende. Ja. Dus eigenlijk, ja, zoveel zijn dat er ook niet. Hè.
Nee, want het komt dus wel voor. Ja. Het is ook een kanker die wel gekend is. Baarmoederhalskanker bij jongere vrouwen. Dus dat is toch wel echt iets
heel heftig. Screening is opnieuw heel belangrijk. Ja. Het feit dat er een vaccin tegen gemaakt wordt, wil ook wel zeggen... Dat het iets heel... toch wel veel voorkomend is. Hè?
Voilà. Mm-hmm. En iets dat een belangrijk aantal besmettingen heeft in de maatschappijen.
Ja.
De kankers die kunnen worden veroorzaakt door de hoogrisicotypes HIV zijn baarmoederhalskanker...
HPV,
hè? HPV, sorry. Ik ben al voor aan het lopen op de feiten. zijn baarmoederhalskanker, peniskanker, vulva- of vaginakanker, aarskanker en keelkanker.
Mm-hmm.
Dus dat is wel... Vet. Allee, dat is gewoon heel erg.
Dat zijn veel, hè. Ja,
en het heeft natuurlijk ook invloed op je vruchtbaarheid.
Mm-hmm, mm-hmm, ja.
De HPV-besmetting.
Okay.
Bij man tast het de spermakwaliteit aan. En bij vrouwen veroorzaakt het vaak mislukte bevruchting bij IVF.
Ah ja,
ja.
Oké. Okay.
Dat is iets dat, ja... Het is vaak niet de voornaamste oorzaak van problemen, maar het is vaak een druppel die een emmer doet overlopen.
Mm-hmm.
Om het zo te verwoorden.
Ja.
Oké. Okay. Goed, dan gaan we over naar de volgende zeker.
Yes.
Zijn de... Syfilis. We zijn zo mooi en kort precies dat er iets spannend is rond syfilis.
Ik moet nu eerlijk zeggen, totdat wij dat in de opleiding echt heel uitgebreid hadden gezien, was dat toch wel diegene waar dat ik het minste over wist.
Hmm?
Ja.
Ja.
Maar dat loopt ook in heel veel verschillende stadia. Uiteindelijk blijkt dat toch ook wel veel... terug voor te komen. Vroeger was dat echt een heel veel voorkomende SOA.
Ja.
In de laatste jaren is het toch ook wel terug aan het groeien, hè?
Ja. Ja, vroeger was het echt een hele periode geweest waarin dat een van de hoofddoodsoorzaken was van jongere mensen, hè?
Ja.
Hek.
Mm-hmm.
Hek, echt. En dan is het inderdaad bijna weg geweest en nu zien ze toch wel weer een lichte stijging, hè?
Mm-hmm. Het is nog een lichte stijging, hè? Ja. Het is nog geen epidemie of zo, maar... Ja, het belangrijkste bij syfilis is dat dat in verschillende fases gaat lopen. We gaan dat kort gewoon wat proberen omschrijven. In de eerste fase spreken ze over een harde chanker.
Grappig.
Ja, dat is echt gek, hè? En dat is eigenlijk een soort van, een pijnloze zweer. Zo wat, een plopje, moet je dat zeggen, op de penis of op de geslachtsorganen. En na een bepaalde tijd gaat dat verdwijnen.
Ja.
Ja, en dan gaat het in je latente fase komen. Om maar even te zeggen, de latente fase kan dus echt van 5 tot 30 jaar duren.
Ja.
Dat je geen symptomen hebt, maar dat je wel besmettelijk bent. En als je daar niet op gaat ingrijpen, dan gaat het maken dat je neurosyfilis krijgt.
En dat is?
En dat is dat, dat je hersenen gaat aantasten. Ja.
Gek, hè?
Gek, hè?
Dat is, ja, en dat geeft ook heel wat bijkomende symptomen. Zo. En de overgang naar fase 3 zijn de koorts, hoofdpijn, botpijn. Dus ja. Pijn aan je botten. Ontsteking van de lymfeklieren, haaruitval, ja. Roze uitval. Dat is nu een van de SOA's die gewoon, je kunt er niet over kijken.
Nee.
Het is zo aanwezig.
Ja.
De beginfase kun je misschien wel nog missen doordat die chanker pijnloos is.
Ja.
En dat je dan in een periode gaat zonder symptoom. Maar eens dat je aan het begin van die derde fase bent, je kunt daar zo ziek en ellendig van zijn.
Dementie, hè?
Extreem.
Het gaat heel ver.
Ja. Maar het kan wel behandeld worden.
Absoluut. Met antibiotica, hè?
Ja. Mm-hmm. Ook met antibiotica. Ja. Maar wel met een injectie.
Ja.
Dus niet gewoon antibiotica dat je kan innemen. Dat is nog het verschil met dan bijvoorbeeld chlamydia of gonorree.
Ja.
Is dat bij die syfilis echt wel die injectie met penicilline, dat is ook nog een bekend antibioticum, moet krijgen, hè?
Mm-hmm. Klopt. Ja.
En het is ook gigabesmettelijk. Super besmettelijk, die syfilis.
Ja.
Moet eigenlijk echt wel voorkomen worden. En zelf condooms beschermen niet volledig tegen syfilis. Omdat het zo besmettelijk is.
Oké.
Dat is toch, ja. Zot, hé.
Ja, dat is echt zot.
Syfilis is echt een pittige. Nu, gelukkig, vroeger was het echt een doodsoorzaak voor veel mensen. Omdat ze het niet konden behandelen. En je ziet gewoon die mensen geleidelijk aan afnemen. Omdat het op die hersenen zit. En ja, als er nu iets belangrijk is voor je menselijk functioneren, dan zijn het wel je hersenen.
Ja. Ja, en toen kwam penicilline, hè. En dat bleek dan wel de oplossing te zijn.
Ja.
Ja.
Ook voor mensen met een penicillineallergie, want dat komt wel vaak voor, zijn er ook andere vormen. Ja. Ik ken ze nu niet van buiten, maar er zijn zeker ook behandelingsmogelijkheden. Moet je niet denken, als je penicillineallergie hebt, dat je niet beschermd kan worden tegen syfilis.
Ja.
En het is ook belangrijk, je wordt behandeld met die spuitjes. Zijn er een paar over een bepaalde periode. En ondertussen mag je ook geen seks hebben met andere mensen. Geen seksueel contact, omdat je het ook kan doorgeven.
Ja.
En opnieuw al uw sekspartners van de afgelopen 3 maanden zeker verwittigen.
Ja. Het is ook een meldingsplicht, denk ik, als je zegt syfilis.
Ja. Het is een verplichting.
Ja, klopt.
Klopt. Oké. Goed.
Dat was een korte, hè?
Mag ook een keer, Janke.
Ja,
mag ook een keer. Volgende is... We hebben veel info in deze aflevering. Ja. Amai.
Maar er zijn ook superveel SOA's, hè?
Ik heb het gevoel dat we zo... info aan het katapulteren zijn op de luisteraars. Goed, ja. Het is zo, hè.
Ja, dat is waar, ja.
Herpes dan?
Herpes, ja. Dus je hebt eigenlijk 2 vormen van herpes. Je hebt de typische koortsblaasjes die je soms gaat krijgen, die zo wat getriggerd worden door stress. Ik denk kou ook, ik weet het niet. En dat is dan type 1.
Ja.
Dus dat zijn de typische die dat je zo aan je mond of zo hebt, dat echt wel wat pijn doen en lastig zijn.
Ja, heel veel mensen hebben er ook last van. En eens dat je dat gehad hebt...
Ja, het blijft zo wat sluimeren in je zenuwcellen. En dat komt terug als je inderdaad stress hebt of zo.
Klopt.
En dan heb je herpes simplex type 2.
Yes.
Om de chique naam te geven. Dat is eigenlijk echt de... Ja, op je geslachtsorganen, zo die blaasjes die dat je daar hebt, die komen daar dan terug.
Ja, het schijnt super pijnlijk te zijn.
Ja.
Ik kan me dat wel echt inbeelden. Ik heb ook soms last van koortsblaasjes als ik vermoeid ben. En dat brandt en dat trekt zo tegen. En je voelt dat constant. Je bent zo bewust van het feit dat dat daar zit. En ik weet niet, dat kan aan mij liggen ook, maar ik voel me altijd vies als ik dat heb. Ik voel me zo nooit fris.
Zo besmettelijk misschien ook zo van...
Ja, zo...
Ja. En mensen willen zo niet uit hetzelfde glas of zo. Allee,
ja, mag ook
sowieso nu met corona doe je dat niet. Maar zo vroeger, als je eens een voordring deed of zo, dan was dat wel zo eens hetzelfde glasje. En dan als iemand zo'n koortsblaasje, dan heb je dat zo van... Oh.
Ja, maar dat mag ook niet. Want dat is ook super gevaarlijk.
Ja.
Als ik één heb en ik drink hier van een glas en hij drinkt straks van hetzelfde, veel kans dat je ook prijs hebt.
Ja.
Ik was ook een keer op scoutskamp. En ik had een koortsblaas toen ik vertrok. Ik was eigenlijk al moe toen ik vertrok. Ik was mee als leiding. En iedereen had zo bekers dat ze gebruikten. Maar doordat ik dan op kamp niet veel sliep, was dat zo echt... Dat begon... Oh, dat was zo vies. Dat begon nog een koortsblaas te komen. En zo onder mijn eerste koortsblaas precies. En dat was dan zo'n hele korst aan het worden. En je zit dan op scoutskamp in die tent. En je kunt dat dan niet echt verzorgen. En toen had ik een beker, er staat daar zelf nog een foto van ergens. En op die beker stond er Emma's herpes beker. En ik was de enige die van die beker mocht drinken, omdat dat ja, super besmettelijk ja. was. Was wel lichtjes denigrerend.
Ja, denigrerend, dat is gewoon gênant.
Ja, maar ja goed, bij deze kleine anekdote
ja.
over mezelf, over de harde dagen dat ik al verduren had heb in de scouts.
Oh. Toch ook wel leuke momenten, hoor.
Ja, tuurlijk, anders ook niet bijleven.
Ja.
Nee, maar goed.
Ja, het is dus ook bijvoorbeeld als je een koortsblaasje hebt op je mond, door dan die herpes type 1, en je hebt bijvoorbeeld orale seks met iemand, kan dat ook daarop overgedragen worden. Maar dan spreken we niet ineens van type 2, dat blijft gewoon type 1.
Ja, er zijn twee types, maar je kunt ze alle twee op alle twee de lippen hebben. Flow. Okay.
En de man dan?
Ja, op de lippen of de penis.
De eikel.
De eikel.
Oké, okay, ja.
Goed, dan hebben we daar ook alles over verteld.
Ik denk het wel, ja.
Oké. Okay. En dan hebben we nog eentje. De HIV. Is ook wel, is bij heel veel mensen bekend, hè, HIV.
Ook wel een triest verhaal allemaal, hè, hoe dat geweest is in de geschiedenis.
Ja.
Er zijn echt enorm veel mensen aan gestorven.
Ja.
Omdat ze ook gewoon echt niet wisten wat het was. En het is ook wel, als je... Ja, er is niet heel veel tegen. Of vroeger was er in ieder geval niet heel veel tegen. En, ja.
Tot op de dag van vandaag, er is nog altijd geen behandeling.
Nee.
Er is een onderdrukking die wel... Zeker nu, het leeft super hard.
Er is pas een campagne geweest. Ja. Hè? Alles over seks.
Ja.
Die hebben nu een campagne gedaan. HIV stopt hier, denk ik.
Ja, ik denk ook.
Ja, en dat betekent dus dat, dat als je HIV-positief bent, dat je het niet meer kunt overdragen op iemand anders. Mits dat je je medicatie juist inneemt.
Ja. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat je perfect kan vrijen zonder condoom met iemand die HIV-positief is. Als die persoon... heel goed die medicatie neemt.
Ja.
Want HIV werkt ook zo met virale lading. Dat is eigenlijk simpel om te zeggen, gewoon hoeveel virus dat je in je lichaam hebt.
Ja.
En die medicatie kan ervoor zorgen dat die virale lading eigenlijk bijna nul wordt. Dus het virus is nog aanwezig, maar is niet actief aanwezig. Waardoor hij het ook gewoon niet kan doorgeven.
Ja.
Dus ja, dat is fantastisch.
Enorm straf, hè? Dat is echt een straf. Sprong vooruit.
Echt straf, ja. Nu, interessant over HIV vind ik ook wel, er zijn dus 7 testlaboratoria. In België, waar dat dan eigenlijk die bevestigingstests voor HIV worden gedaan. En aangezien dat dat maar 7 testlaboratoria zijn, die specifiek daarop testen, hebben ze ook in België wel een heel duidelijk overzicht van het aantal nieuwe besmettingen dat er zijn. In 2005 waren 1229 nieuwe diagnoses. Maar dat is al serieus gedaald, want in 2015 waren het er nog 1001. Dus dat is eigenlijk op korte periode veel minder besmetting per jaar. Dus het scheelt wel, hè.
Maar natuurlijk, ze kunnen HIV nog altijd niet genezen, hè. Nee. Eens dat je de diagnose hebt, blijf je er ook wel mee zitten.
Ja, maar het positieve is dan wel. Dus HIV is eigenlijk het virus dat vooraf gaat aan de ziekte AIDS.
Ja.
Dus HIV is het virus en AIDS is de ziekte. En door de medicatie die nu wordt gegeven, zorgen ze er eigenlijk ook voor dat iemand die HIV heeft... heel weinig kans heeft om nog effectieve AIDS te krijgen. Mm. Waardoor dat die levensverwachting van die mensen eigenlijk gewoon hetzelfde is. Mm. Like van iemand dat HIV-negatief is.
Ja.
Dat ook fantastisch is, hè?
Ja, absoluut.
Allee,
de prognose is veel beter, hè?
Absoluut.
Want dan denk ik echt dat het moeilijkste was. Zo vroeger, als alles wat er nu is, er nog niet was. En je krijgt die diagnose, HIV-positief. Het kan zijn dat jij nog... 20 jaar leeft, het kan zijn dat jij nog 5 jaar leeft, dat je weet niet wanneer dat zou kunnen overgaan in AIDS.
Ja, je wist dat niet.
Je wist dat niet.
Nee, terwijl nu door die onderdrukkende middelen, kunnen ze dat uitstellen.
Ja, dus jij hebt ook geen datum om naartoe te leven.
Nee, en dan maakt het, dan maakt het een stuk beter. Hè? En eigenlijk als we het zien, hebben we nu al 2 heel, heel dodelijke SOA's overlopen. Zijn de HIV... die AIDS wordt en syfilis, die beide wel in onze maatschappij van vandaag supergoed behandeld kunnen worden.
Ja.
En dat is echt, dat is fantastisch, vind ik. Allee, dus zoals blijven oplettendheid vragen, maar op zich gaat het wel vooruit en wordt het beter en beter.
Ja, ik sta daar echt van versteld wat onze wetenschap zo kan.
Ja, zot, hè?
En ook wel op een korte termijn tijd. Hè? Ja. Want HIV, ja, dat bestaat ook nog niet zo. Of dat is nog niet zo heel lang bekend.
Nee.
Ik weet ook nog dat ze zo helemaal terug zijn gegaan naar de eerste patiënt. Patiënt zero, ja, wat je noemt dan. Dat is echt, ja...
Echt om uit te zoeken wie dat, om een schuldige te vinden. Nee, het moet vreselijk geweest zijn, ja, voor die mens. Echt zo'n netwerk dat ze uitgetekend hebben, ja, om de eerste besmette HIV-persoon, ja, terug te vinden. Ja, heel erg, hè?
Ja, en vroeger was dat, ging dat ook echt gepaard met enorme discriminatie, omdat dat dan meer voorkwam bij homoseksuele mannen. Dat was gewoon zo, dat is, ja, een feit. En ja, heel veel stigmatisering, hè?
Zot, hè? Zot, hè? Ja. Ja, het is ook een ziekte dat wordt doorgegeven door seks.
Mm.
En hoe jammer dat ook is... Of naam. Mm. Hoe jammer dat ook is, seks is nog altijd gestigmatiseerd. En we kunnen nog altijd niet openlijk en vrij erover babbelen. En desondanks dat we weten dat iedereen het doet, ben je toch de vieze persoon als je erdoor een ziekte krijgt. Ja. Terwijl dat eigenlijk absurd is. Mm-hmm. Want iedereen kan er plots aan hangen.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Oké. Okay. Dat was het, onze informatiebom.
Ik zou zeggen, ga zeker eens naar de pagina van Alles Over Seks om de campagne over HIV te kijken.
Absoluut.
Ja, absoluut. Dat is toch wel echt... Ze hebben zo'n hele fotoreportage en zo gemaakt. Dus dat is denk ik ook wel tof om te zien. Om eens na te lezen wat eigenlijk die toch wel dramatische geschiedenis geweest is. Ja. En waar we nu staan.
Ja, als je er geïnteresseerd bent, is dat echt wel een leuk ding om te lezen. Ja, he?
Zeker.
Mm. Ik vind het alleszins ook super interessant om... mezelf daarover wel bij te scholen, over die SOA's en die behandelingen en die risico's. Mm. Omdat het toch wel belangrijk is. Dat is echt iets, van mijn part mogen ze daar nog veel meer campagnes rond voeren. En mogen ze daar nog veel meer... Want wij zijn daar nu in geïnteresseerd. En onze opleiding ligt daarin, dus wij weten daar veel over. Want er zijn echt nog heel veel mensen die denken, ah, SOA's. Ja, chlamydia en HIV, punt.
Ja.
Die niet weten dat er zoveel meer zijn. Veel vrienden van mij dat ik denk van... Weet je eigenlijk welke risico's dat er allemaal zijn? En weet je eigenlijk dat er SOA's zijn zonder symptoom?
Ja.
We zouden mensen...
Daar zijn ze wel heel hard op aan het inzetten nu, hè? Goed. Om echt wel zo wat meer te benadrukken van... Kijk, je kunt een SOA hebben zonder symptomen.
Ja.
Ik vind wel dat ze dat... Maar ja, meer is nooit niet slecht, hè?
Nee, op dat vlak is meer alleen maar goed, hè?
Ja.
Oké. Okay.
Hopelijk hebben we jullie iets kunnen bijleren.
Ja, hopelijk. Ja. En hopelijk heb je geamuseerd luisterend naar onze podcast.
Ja.
Hopelijk zit je hoofd niet te vol met alle info over SOA's.
We zullen het allemaal nog eens oplijsten ook. Dat is denk ik ook wel gemakkelijk.
Voilà, en dan komt het wel op onze Instagram-pagina. Ja.
Oké, okay. En vragen, opmerkingen, altijd welkom. Sexualiteit@hotmail.com.
Ja.
Of op Instagram of...
Seksualiteit als in de tijd van het uur. Zo kan je ons vinden op Instagram. Oké, doei!
Doei!
Hey, hier zijn we nog even, hè? Om nog snel te zeggen dat als je vragen of feedback hebt, je ons zeker nog mag contacteren.
Ook als je suggesties hebt voor een volgende aflevering, shoot!
We hopen dat je genoten hebt van deze aflevering.
En tot de volgende keer.